Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. We zijn hier met onze wekelijkse show en ik heb de eer om u voor te stellen Karel De Vos, politicoloog, en Karel Drabbe, onze politieke analist en redacteur bij Doorbraak. Welkom, heren.
Goedemorgen.
Hallo, David.
Heren, laat ons eens even de blik werpen op de politieke week, zoals we dat gewoonlijk doen. En ja, uiteraard, dan is het grote hoofdthema de corona-aanpak van onze regering. Meneer De Vos, hoe ziet u dat? Vindt u dat onze regering nu daadkrachtig genoeg optreedt?
Wel, het is in elk geval vele stukken beter dan de ook op dat vlak geflopte regering Wilmes. En steeds meer is duidelijk hoe falikant eigenlijk de gevolgen van het falen van de regering Wilmes wel zijn. En stel je voor dat die goed had gefunctioneerd. Stel je voor dat er in, wanneer was het, maart geloof ik, echt wel een noodregering was geweest, een echte daadkrachtige regering, dan zaten we waarschijnlijk niet waar we nu zitten. Maar dan de woorden, een stuk van de miserie, de coronamiserie, waar de regering De Croo moet tegen strijden, is denk ik het gevolg van het falen van de regering Wilmes. De regering De Croo doet dat vrij krachtdadig. Zo krachtdadig dat er ook al wat interne wrevel is. In het bijzonder op de positie van Frank van den Broeke. Maar ze had wel gisteren een heel slechte dag, vond ik. Die ook het einde betekende van haar witte broodsweken, haar état de grâce, waar ze, zoals elke nieuwe regering, voor een stuk kan van profiteren. Namelijk de heel fundamentele bijsturing van de teststrategie. En ook de manier waarop dat is al weliswaar via lek, maar toch naar buiten gekomen is, nog voor de hoofdbetrokkenen, bijvoorbeeld de huisartsen die dat in de praktijk moeten omzetten, daarvan op de hoogte waren. Er was gisteren verwarring, hè, mensen die belden om een test die eigenlijk niet meer moesten hebben, enzovoort. Dus dat is toch een beetje een smet op voor de rest op het vlak van corona vrij goede start. Dus ik vind wel dat ze daadkrachtig is, maar je voelt bijvoorbeeld in die bijsturing van de teststrategie, maar ook als het gaat over de sluiting van de horeca, dat er toch dat niet meer die spetterende, vlammende start is, maar dat het eigenlijk dat de politieke debat ook daar wat genormaliseerd rond wordt. Hè. Het is een normale regering, geen superregering, zoals sommigen er misschien blijkbaar van willen maken.
Ja, meneer Drabbe, vindt u dat die communicatie dat die nog wijst op daadkracht of dat er meer al duidelijkheid is dat deze regering ook niet altijd overeenkomt?
Wel, ik vind toch dat er in de communicatie duidelijk sprake is van daadkracht. De manier waarop dat iemand als Frank van den Broeke, en je ziet wel dat hij op de sociale media heel veel kritiek krijgt voor zijn wat pedant schoolmeesterstoontje, maar zijn communicatie is wel heel helder en zijn communicatie is ook wel heel eenduidig. Ook al heeft hij dan handen en voeten nodig om de zaken uit te leggen, ik vind dat het wel heel duidelijk is waar dat deze regering nu naartoe wil, los van het feit dat er inderdaad een lek was, los van het feit dat men inderdaad nog altijd met de handen in het haar zit, los van het feit dat iemand als Frank van den Broeke gisteren in Ter Zaken zeker 4-5 keer heeft moeten herhalen van ja, we moeten nog zien waar we moeten uitkomen eer we volgende maatregelen treffen, of eer dat de huidige maatregelen succesvol zal zijn. En men tast natuurlijk wat dit virus betreft al sinds dag 1, sinds februari, maart van dit jaar, toen we eigenlijk van het bestaan amper nog afwisten, tast men in het duister. Dus je kunt moeilijk van een regering ook verwachten dat zij nu allerlei tovertrucs naar boven haalt om dat virus uit de wereld te helpen. Maar ik vind dat de communicatie, want dat was uw vraag, dat de communicatie toch wel heel helder is en heel duidelijk, ondanks de maatregelen die er genomen worden. En of die maatregelen zullen werken of niet, ja, dat zullen we de volgende weken of liever maanden wel zien.
Dat klopt, hè. Zoals ik zei, het verschil met de regering Wilmes is immens. En Frank van den Broeke is een goed communicator. Je kan de regering het ook niet allemaal kwalijk nemen, maar je voelt wel aan dat die tweede fase die voorspeld was, maar tegelijk had men gezegd, ja, we gaan er alles aan doen om die te vermijden, dat die er is. Die is eigenlijk eerder gekomen dan verwacht. En wat daar ook een beetje in meespeelt, je voelt zachtjes aan dat het ultieme scenario van een soort lockdown, misschien komt er dan wel een regime dat niet een lockdown wordt genoemd, maar in de feite heel sterk op neerkomt. Je voelt ons elke dag zachtjes richting een soort lockdown evolueren. En dat is net hetgene wat, als ik mij niet vergis, in de federale beleidsverklaring tijdens het vertrouwensdebat van de premier naar boven kwam. Dat gaan we niet meer doen. En dat kan je die regering dan niet kwalijk nemen, want ze moet, zoals alle regeringen, zich wat behelpen en ze loopt achter de feiten aan. Maar dat is dan natuurlijk, ja, een regering die komt, zegt, kijk, we gaan dat niet opnieuw laten gebeuren. Ons land, onze economie kan dat niet aan. We zitten daar nog niet. Maar als het op deze weg verder gaat, dan zal er waarschijnlijk binnen enkele weken, als het zo lang duurt, misschien geen alternatief zijn dan een soort lockdown te organiseren, die dan misschien niet eens lockdown genoemd wordt. Dus het is zeker zo dat die communicatie sterk en verfrissend is. Maar op het terrein zelf, en daar zijn heel veel verdachte omstandigheden voor, zie je dat nog niet altijd. En wat ik ook voor een stuk nog wat mis, is... we hebben dan die barometer die er dan is en niet is. Ik weet niet precies hoe het nu zit met die barometer. Bestaat hij nu? Bestaat hij niet? Wordt hij nu gebruikt? Wordt hij niet gebruikt? Er werd heel lang naar uitgekeken. Dat was ook een beetje een cruciaal onderdeel van het coronabeleid. Ik heb het gevoel dat dat nog altijd daar niet voluit is. En een tweede element, wat is nu eigenlijk de middellange en lange termijn strategie? Ik hoor mensen zeggen, ja, we moeten daarmee leren leven en volgend jaar zal het ook nog een abnormaal jaar zijn. Het zal misschien duren tot de zomer of na de zomer van 2021, vooraleer het leven zich normaliseert. Ja, we moeten de curve flattenen, we moeten het aantal besmettingen per dag naar beneden halen. Maar goed, het is nu de ziekenhuizen die van tel zijn, omdat die teststrategie ervoor zorgt dat de telling van besmetting niet meer de goede indicator is. Maar wat is nu eigenlijk het doel? Moeten we leren leven met het virus en dat dus in bepaalde mate onder controle houden? Wat is daar het streefcijfer? Moet dat virus bij wijze van spreken de straat uit? Moeten we naar nul besmettingen? Ik zou graag weten, men heeft altijd gezegd, we hebben een lange termijn strategie nodig met een barometer, zodat mensen zeer goed weten waar werken wij dan collectief precies aan. Ik denk dat dat een onderdeel is die die regering ook nog op zich moet nemen.
Ja, dat klopt wel, maar ik wil daar toch één nuance bij aanbrengen. Die grenzen rond België, tja, die zijn natuurlijk heel vloek. Dit is een mondiaal probleem. Je kunt niet van de Belgische regering of van de federale regering alleen verwachten dat zij een antwoord gaat bieden op al die problemen. Ik ga nu geen oproep lanceren om dit op een Europees of op een hoger niveau allemaal te gaan beslissen wat er moet gebeuren, want ja, de gevallen en de problemen zijn per land en per regio en per dorp. Hè. Als je kijkt hoe dat Duitsland het aanpakt op een heel lokale manier, zijn we allemaal verschillend. Maar is er iemand op deze planeet die weet hoe je het wel moet aanpakken en wat het concrete doel op korte termijn moet zijn, gegeven de situatie waarin dat je je bevindt? Ik denk dat het heel moeilijk is. En wat ik daar straks al zei, dat we van een federale regering ook geen, en van een Vlaamse regering evenmin, geen toveroplossingen mogen verwachten. Wat wel is, hè, dat is wat hij in het begin zei, toen we wisten wat er zou aankomen, had er al moeten ingegrepen worden. En ja, de regering Wilmes heeft op dat vlak volledig gefaald. Dat is een feit. Helaas heeft de federale regering op twee manieren de geschiedenisboekjes halen. Het was de eerste federale regering met een vrouw aan het hoofd en het was een regering die ja, alles behalve gouvernés et prévoir heeft toegepast.
Ik ben het helemaal met je eens. Je kan inderdaad van geen enkele regering wonderen verwachten. Dit is een mondiaal probleem. Maar goed, je verwees naar het feit dat de grenzen openstaan. Ook dat is een onderdeel van het beleid dat gevoerd kan worden. Het zit dan bij uitstek op Europees vlak. Je kan de reisbewegingen beperken, want ja, nu is het soms moeilijk om uit te leggen dat er geen les in een auditorium meer mag plaatsvinden, terwijl men diezelfde mensen wel in een vliegtuig een paar uren dik naast elkaar aan de andere kant van de planeet kunnen vliegen. Dat is een heel moeilijke kwestie. Geen enkele regering heeft daar de heilige graal, anders had iedereen die gekopieerd. Maar dat sluit niet uit dat de rol van de kritische analisten moet zijn om ja, blijven die vragen te stellen en op een aantal pijnpunten te wijzen. Dat impliceert niet dat het mogelijk is voor een regering om daar allemaal aan te beantwoorden, maar er moet, denk ik, een blijvend kritisch debat lopen. Ik merk soms dat wat lastig valt. Dat was bij de eerste golf ook al zo. Hè. Niet onder ons, maar soms als je kritische vragen of opmerkingen maakt, dan krijg je al snel het verwijt dat je tegen die regering bent of dat je een destructieve in plaats van een constructieve kracht bent. En wat zijn dan jouw oplossingen, en zeg ze dan maar eens. Of je geniet ervan dat het niet goed loopt. Je bent een ramptoerist en dat soort van beklemmende verwijten die je dan krijgt en die toch het normaal debat, en stel je voor dat corona niet corona was, maar een groot sociaal-economisch debat over pensioenhervorming of weet ik veel wat, dan hebben we daar met z'n allen een ideeënwisseling uit, kritiek, positief en negatief. Maar dit blijkt soms heel erg emotioneel te zijn, waardoor het normaal gesprek en debat daar soms door bemoeilijkt wordt en dat geeft mij soms een wat beklemd gevoel.
Ja, emotioneel ook omdat het zoveel mensen raakt. Hè. Ondertussen kent iedereen wel iemand in zijn omgeving die ziek of heel ziek of minstens besmet is. En dat komt ook door het feit dat de scholen open blijven. Daar komen we straks misschien toe, David. Het komt ook dichterbij. Hè. De verspreiding gaat alleen maar sneller. En niet alleen de scholen, en dan hebben we het terug over die overheidsmaatregelen. Je hebt het over vliegtuigen waar mensen op elkaar gepakt zitten. Als ik het goed begrepen heb, want ik ben allesbehalve een sport- of een voetballiefhebber, hebben er afgelopen weekend matchen plaatsgevonden met 7000 en 7500 aanwezigen. Ja, ik denk dat er daar inderdaad wel een probleem is en dat je daar als regering heel makkelijk kunt maatregelen treffen zonder dat daarom de economie geschaad wordt.
De naam van minister Van den Broeke is al gevallen. Natuurlijk is het nu geen dankbare periode om minister van Volksgezondheid te zijn, maar hij krijgt ook heel veel opmerkingen over zijn stijl, over zijn communicatie. Meneer De Vos, vindt u dat hij daar een goede rol speelt of pakt hij de dingen verkeerd aan? Loopt hij ook maar achter de feiten aan of is dat nu gewoon inherent aan het feit van de functie om nu minister van Volksgezondheid te zijn?
Hij loopt natuurlijk ook voor een stuk achter de feiten aan, maar dat zou elke minister doen. Dat doet ook trouwens elke regering. Ik vind dat hij zeer goed communiceert. Heel helder, heel goed opgebouwd. Ja. Dus wat dat betreft is dat een voltreffer. Er komt nu wel wat kritiek naar boven, omdat Frank van den Broeke Frank van den Broeke is. En dat is niet alleen een heel slimme man, maar ook iemand die in een debat ook probeert zijn eigen visie, omdat hij daarvan overtuigd is, door te duwen. En zo lees je dan, dat is geen goede zaak, vind ik, voor de interne cohesie, zo lees je dan dat bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, daar waren heel wat mensen tegen. N-VA, maar ook MR, CD&V enzovoort. En dan lees je in krantenstukken als, maar dat is omdat Frank van den Broeke op het einde met een studie naar boven kwam waar niet eens over de horeca wordt gesproken. Hij heeft dat dan als minister van Volksgezondheid met steun van de premier doorgeduwd. Dat is een heel goedkope manier van sommigen om zich eindelijk te distancieren van die maatregel. Maar dat ondermijnt ook natuurlijk voor een stukje de positie van Frank van den Broeke. Want dat komt dan over als deze verregaande beslissing is eigenlijk het werk van een koppige man die tijdens het debat op het einde met een studie kwam zwaaien en die dat hele debat daarmee voor een stuk domineert. Dat doet mij denken aan vroegere periodes, toen Frank van den Broeke ook in discussies, men zegt dan, de feiten aan zijn kant had. Hè. Hij heeft lang geleden nog open brieven geschreven over de toekomst van de welvaartsstaat die men hem in de regering en zijn partij niet in dank afnam. En hij had wel gelijk, inhoudelijk had hij gelijk, maar dat zorgde voor heel wat vrevel. En finaal was dat ook niet goed voor de positie van Frank van den Broeke. Dus ik denk, conclusie, hij communiceert zeer goed en sterk. Het is de juiste man op de juiste plek. Maar dat nu al die oude demonen rond het opereren van Frank van den Broeke naar boven komen, ik vind dat zelf geen goede zaak. Dat is niet goed voor de stabiliteit en de cohesie.
Stond wel in de sterren geschreven, denk ik. Hè. Op het moment dat bekend werd gemaakt dat Frank van den Broeke minister zou zijn, zag je her en der al de commentaren reizen van hoe lang gaat het duren, heer hij door het consequent nastreven van zijn eigen gelijk niet gaat botsen met zijn collega's ministers. Al dacht men toen dat het eerder zou gaan over begroting of pensioenen. In de zin van over het eerste kent hij iets, want hij heeft als een van de weinigen van deze regeringsleden al heel wat ervaring als minister. Of twee, omdat hij minister van pensioenen zelf geweest is. En nu gaat het over gezondheid. Ja, zet hem morgen op een ander domein en hij zal ook daar proberen de eerste van de klas te zijn en zijn gelijk te halen. Het is iets karakterieels. Of het de stabiliteit van de regering onderuit zal halen, dat moeten we maar zien. Hè. We leven nu eenmaal in ongewone tijden. Ik geef hem toch het voordeel van de twijfel voorlopig.
Ja, je ziet heel duidelijk dat met het sluiten van de horeca, dat daar de messen al enigszins geslepen zijn, dat daar onderling al concurrentie op ontstaat. Mensen van binnen de regering die deze maatregel niet voluit steunen. Is dat uitzonderlijk om al zo snel in een nieuwe regering die breuklijnen te zien, meneer Dramme?
zoals ik zei, we leven in ongewone tijden. Dus het is moeilijk, denk ik, om een situatie als deze te gaan projecteren op het verleden of het omgekeerde te doen. Maar je ziet inderdaad heel snel die oneenigheid. De discussies binnen de regering naar boven komen over die topic. En dat denk ik, ja, het is toch wel kwalijk dat het net over zoiets dat iedereen aanbelangt, dat de volksgezondheid aanbelangt, waar dat hele planeet mee te maken heeft, dat we net daarover dit soort gebakkeleien zien naar boven komen. Je zou dan verwachten dat er misschien wel de klassieke spanningen tussen een federale en regionale regeringen naar boven zouden komen. Daar komen we straks misschien wel op. Of daar ga ik toch vanuit dat we er zo op komen. Maar dat die spanningen van binnen die regering dan ook naar buiten komen en dat we nu wel weten welke minister welk standpunt heeft ingenomen en dat er ook binnen partijen daarover discussie was, ja, dat is toch wel heel apart. Je zou wel verwachten, terugkijkende naar hoe lang is het nu geleden, 3 weken zeker, of bij, hè, morgen 3 weken geleden dat deze regering is beëdigd en de CRO is toen naar buiten gekomen met een heel duidelijke boodschap. Waarin ik zelf ook wel even geloof in hechtte van, we zullen er alles aan doen om van deze regering geen kibbelkabinet te maken, om met eenduidige communicatie en één stem naar buiten te komen, om die strijd aan te gaan en met de oppositie uiteraard, maar vooral om het verschil te maken met de vorige regering of regeringen. En dan zie je dat, ja, 3 weken later, dat grote project, die grote doelstelling al niet meer gehaald kan worden. En dan net iets als volksgezondheid, waar we allemaal mee te maken hebben, dat ons allemaal aanbelangt. Dus ja, kibbelkabinet, het is misschien te vroeg om dat woord al te gebruiken, maar met één mond spreken en het grote project, het grote positieve project, ja, dat ligt misschien al een beetje aan diegelen. Of het wankelt toch, op zijn minst.
Ik heb persoonlijk nooit geloofd dat het mogelijk zou zijn om, zeker niet tot het einde, zelfs niet maandenlang, die harmonie te behouden die in het begin werd afgekondigd. Je zit met 20 regeringsleden met 7 vrij verschillende partijen.
Maar het in is een lijm van dit kabinet, denk ik. Hè?
Wat zeg je, Karel?
Het is wel de lijm van dit kabinet. Dat is
ja, maar goed, dat is een onmogelijke ambitie om vol te houden. Je zit bovendien in een bijzondere tijd. Hè. Je hebt er net naar verwezen. Het is een heel aparte crisis, een ongeziene crisis. Bovendien is dat regeerakkoord om bekende redenen niet volledig uitgewerkt. Hè. Dus men heeft ook sommige discussies gewoon geëvacueerd. Dus dat dat tot het einde der dagen van deze legislatuur tenminste allemaal in harmonie zou verlopen, heb ik nooit geloofd. En dat dat al voor het eerst blijkt bij een toch heel gevoelige discussie, namelijk de sluiting van de horeca, ja, dat lijkt me evident. Ook omdat, en dat is een terugkerend patroon, dat zag je vroeger ook, hè, er wordt door de regeringen in het overlegcomité een bepaalde beslissing genomen die absoluut niet sympathiek is. Mensen die graag op restaurant, café gaan, die worden getroffen, maar zeker de horecasector zelf, die reageren terecht en begrijpelijk zeer emotioneel. Dus het belangt ons allemaal aan. En dan zie je vaak de reflex van enkele mensen om zich te distancieren van die beslissing, omdat er natuurlijk geen sympathieke beslissing is om te nemen. En dat is typisch. Men schuift het wat in de schoenen van anderen. En dan is het allemaal in de schoenen van zijn grote schoenen van Frank van den Broeke terechtgekomen. Maar het is in zekere zin ook deloyaal. Omdat als je dat doet, als je die daarvan distancieert, ja, dan breng je dat debat binnen de regering zelf en ondertussen de regeringen. En dat moeten we voor een stuk vermijden. Dus in die zin lijkt het mij heel begrijpelijk dat die harmonie gebroken wordt op het moment dat die horecabeslissing genomen wordt. Dat heeft voor een stuk ook te maken met het feit dat de indruk werd geschetst, gecreëerd, en dat kan nooit gebeuren met geen enkel beleid, maar dat deze regering bij wijze van spreken bijna volstrekt wetenschappelijk te werk ging gaan. Hè. De opname van de experten, het dagelijks baseren op allerlei cijfers, indicatoren, moet een beetje het idee geven van evidence-based policy. Hè. Het beleid wordt gevoerd niet door, op basis van emoties of voorkeuren, nee, het beleid wordt gevoerd op basis van wetenschappelijke inzichten. Wel, zo kan je geen beleid voeren, dat lukt niet. Dus ook nu weer, hè, de horeca bleek uit onderzoek, feiten, ja, dat is niet direct de grootste bron van besmetting. Los daarvan, ja, moeten we vaststaan dat ons brononderzoek hapert langs alle kanten, maar bon, de informatie die we hadden wees erop, ja, die horeca is niet, ik kan niet wetenschappelijk hard aantonen dat het de plek is waar al die besmettingen komen, maar als je een gezond verstand gebruikt, als je op basis van simpele argumenten, namelijk daar komt volk samen zonder mondmasker en die eten en drinken wat, ja, dan kom je tot de conclusie dat dat wel eens een plek zou kunnen zijn waar er besmetting is. Ja, dan sluit je die horeca. Maar dat gaat wel een beetje in tegen het idee dat je dat beleid alleen maar op basis van wetenschappelijke inzichten baseert. En dus als het een gezond verstand discussie wordt, ja, dan zijn vele argumenten goed. Hè? Het ene argument heet gezond verstand, het andere argument heet ook gezond verstand. En dat heeft ervoor gezorgd dat, ja, dat die, in dat emotionele debat die verdeeldheid die er natuurlijk is en die er altijd zal zijn, dat die wat naar boven komt.
Maar missen we hier dan niet de inbreng van premier De Croo? Die moet ingrijpen en dan onder andere ja, zijn minister van Volksgezondheid moet steunen. Die moet zorgen dat de eensgezindheid in zijn regering duidelijk naar voren komt. Zit hij niet wat op de achtergrond nu volgens u, meneer De Vos?
Hij heeft dat blijkbaar gedaan. Hè. Er was blijkbaar in het overlegcomité een lang en moeilijk debat tussen voor- en tegenstanders van over de sluiting van de horeca. En dat voor- en tegenstanders vonden zich langs weerszijden van de taalgrens, binnen de regionale, binnen de federale regering. Het is niet zo dat er één partij of één regering daar heel erg grote bedenking bij had en alle anderen enthousiast voor die beslissing hebben gepleit. Maar laat ik mij vertellen, ja, toen Frank van den Broeke met de autoriteit die hij heeft, als bevoegde centrale minister, uiteindelijk daar de forsing heeft gezet, heeft hij ook de steun gekregen van de premier. En is het blijkbaar dat duo, dat tot nu toe zeer goed functioneert, dat duo, waar dus ook een snel en wederzijds respect is gegroeid, die eigenlijk de beslissing finaal heeft doen kantelen naar de sluiting. Dus hij heeft daar achter de schermen die beslissing wel genomen. Waar ik de premier wel gemist heb, maar goed, Frank van den Broek heeft dat zelf goed uitgelegd, is in de... Het was natuurlijk onvoorzien door het lek, maar toch, dan moet je dat heel snel in de loop van de dag counteren met eigen communicatie, is de uitleg over de wijziging van de teststrategie. Daar heb ik de premier wel wat gemist. Maar goed, de bevoegde minister heeft dat goed opgevangen, maar soms is het ook wel nodig. Het is toch een vrij fundamentele verandering in het coronabeleid van de afgelopen vele, vele maanden, dan had ik daar ook graag de eerste minister wat tekst en uitleg bij zien geven. Ik vermoed dat dat donderdag in de Kamer was al gebeuren.
Meneer Drabbe, u wees er ook al op van dat dit probleem mondiaal is. Is het dan niet een beetje raar dat een partij, om N-VA niet bij de naam te noemen, dat zij er plots terug een communautair spel van maakt en dat er een boodschap wordt gegeven dat Vlaanderen nu moet boeten voor andere gewesten die minder goed scoren? Zeker als we dan ook, om die er in één keer bij te nemen, de rol bekijken van minister-president Jan Bon, die toch ook in het overlegcomité bepaalde maatregelen heeft goedgekeurd. Beetje rare situatie, vindt u niet?
Ja, het was een hele rare situatie. Hè. De communicatie was nog maar net de wereld ingestuurd over de lockdown light, als ik het nu even zo mag noemen. Dus de sluiting van de horeca meer bepaald. Zuhal Demir stond al klaar op Twitter om te zeggen dat ze niet begrijpt hoe ze deze maatregelen moet verdedigen. Waarop dat dan ook heel Twitter en de sociale media, dat is mij wel opgevallen tijdens de persconferentie, heb ik dat toch wat in de gaten gehouden, dat er heel veel mensen, en onder meer bij de aanhang van de N-VA, bij de healthies, zoals men die dan noemt op Twitter, de vraag begon te stellen, waar is Jan Bon? Jan Bon was eigenlijk op dat moment heel afwezig. En dan zag je al communicatie vanuit N-VA ook van, ja, wij wilden wel de horeca openhouden. Maar ja, kijk, dat heb je nu eenmaal met een federale regering die geen meerderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt. En dan kan dus niet gebeuren wat wij willen. En dan was het een Hendrik Fuijen, herinner ik mij, die zowat als eerste, of toch een van de eerste, ook op sociale media heeft gezegd, ja, maar in een overlegcomité wordt er bij consensus beslist. Dus Jan Bon heeft dit mee goedgekeurd. En dan zag je de dag erop een dubbele communicatie die dan veel later is bijgestuurd geworden door de ondervoorzitter, door Lorien Parijs, die dan is komen zeggen van ja, we zaten met een probleem, we moesten wel deze conclusies trekken, we moeten deze maatregelen nemen. Dus je ziet daar een partij die denk ik heel snel politiek heeft willen schakelen en munt slaan uit de situatie. Communautaire maakt natuurlijk deel uit van het DNA van die partij, dus dan begrijp ik ook dat je dat als argument gaat gebruiken. Maar ja, de communicatie van de partij kon niet, ze kon dat niet blijven volhouden natuurlijk, omdat er meer en meer kritische stemmen kwamen en er meer op gewezen werd. Ja, maar Jan Bon zat meer op de tafel en keurt deze beslissing mee goed. Wat hij dan de dag daarop in een filmpje, want tegenwoordig gebeurt alles in filmpjes en in tweets, ook heeft moeten rechtzetten aan het filmpje bij het haardvuur, waarin hij ook nog eens heel duidelijk heeft uitgelegd van waarom die maatregel genomen is. En die maatregel zal, is die nodig of niet nodig? Ik ga me daar niet echt over uitspreken. Ik vermoed dat ze nodig is, zoals er nog meerdere maatregelen zullen nodig zijn als je ziet hoe zeer dat de cijfers de lucht in vliegen van corona-slachtoffers. Maar ja, je ziet dat die partij eigenlijk op zo'n moment, op zo'n cruciaal moment, laat het mij zo zeggen, zie je dat die partij enorm schippert en problemen heeft met die dubbelzinnige situatie waarin ze zit, namelijk federaal in de oppositie en Vlaams, hè, regionaal als beleidspartij en de minister-president leverend. En dan denk ik, we hebben het daar net gehad over dat deze communicatie over de horeca zorgt voor de impressie van een soort kibbelkabinet of wat dan ook, hè, dat er geen harmonie is, zoals Karel de Vos daarnet zei. Maar je ziet hetzelfde, denk ik, bij de N-VA. Hè. De volgende 3,5 jaar zullen heel moeilijk worden om een goed... Een juiste lijn te vinden en een juiste toon te vinden om en beleidspartij te zijn op Vlaams niveau en oppositiepartij op federaal niveau. En als dat zal blijken dat diverse politici, parlementsleden elkaar gaan tegenspreken in de sociale media, ja, dan wordt het toch heel moeilijk voor die partij.
Ik ben het daarmee eens. Het was een zeer slechte periode voor N-VA. Het was een heel zwak moment ook. Ik denk dat de partij vooral in eigen voet geschoten heeft. Want het is nu de N-VA die moet uitleggen waarom de ene top-N-VA, een minister, een partijvoorzitter, die eigenlijk de beslissing aanklaagt die haar regeringsleider, Vlaamse regeringsleider, mee zelf heeft genomen. Dat is voor elke partij een probleem, zeker ook voor N-VA. Dus het leek in het begin alsof ze toch voor een stuk die kritiek die in de samenleving leeft over de sluiting van de horeca wat wil capteren. Mensen die vinden dat allemaal wat unfair is. Dat gevoel die toch in brede kringen bestaat. Ze wil dat eigenlijk opnemen, maar terzelfde tijd zit ze mee aan de knoppen waar dat beleid gemaakt wordt. En je voelt dat die partij wil als bestuurspartij aan de ene kant haar verantwoordelijkheid nemen in het coronabeleid. Doet ze binnen de Vlaamse regering, doet ze als Vlaamse regering ook in het overlegcomité op federaal vlak. Dus N-VA wil zeggen aan de burgers, kijk, beste burgers die van Vlaams Belang, die staan maar te roepen aan de kant, maar wij stropen de mouwen op, wij ondernemen actie, wij zijn een beleidspartij, prima, is één kant van het verhaal. De andere kant wil ze toch graag die ook in Vlaanderen sterke kritiek op een aantal van die maatregelen, die wil ze ook vertegenwoordigen. En die twee rollen, die twee identiteiten, die komen in conflict met elkaar en daar is op het einde van de dag één verlies en dat is de partij N-VA zelf. Dus moet maar eens kiezen wat ze wil. Hè. Put your money where your mouth is. Hè. Ik bedoel, als je zegt van we gaan het sluiten, je zit daar en je laat dat gebeuren, je accepteert dat eigenlijk ook in stilte, dan moet je dat achteraf ook verdedigen en uitleggen. En doe je dat niet, dan kom je met jezelf in conflict. En dan moet je proberen via een filmpje dat recht te trekken, maar dan loop je achter de feiten aan. En wat hieruit gebleken is, is ja, een partij die haar plek nog niet gevonden heeft, die moeilijk zit en die eigenlijk nog niet helemaal weet welke centrale verhaallijn ze wil aanhouden. Dus het is vooral een existentieel probleem, denk ik, voor N-VA zelf.
En een probleem dat nog wel een tijdje zal aanslepen, meer dat er daar een concrete oplossing voor gevonden is.
Nu we het toch over N-VA hebben, ja, dan hebben we nog één minister die in de kijker heeft gelopen de afgelopen dagen. Dat is minister Weitz. En scholen, moeten ze nu naar een andere code? Moeten ze gesloten worden? Een hele discussie. Een minister die zegt van, ja, je mag naar een andere kleur gaan, maar ik ga eerst de gevolgen van de kleur aanpassen. Dat zal toch ook wel geen goede indruk nalaten, meneer De Vos?
Wel, daar vind ik het een beetje dubbel. Aan de ene kant het streven van minister Weitz om het onderwijs zo lang mogelijk maximaal open te houden is natuurlijk een heel mooi streven dat er heel veel mensen onderschreven wordt. Ook zijn pleidooi bijvoorbeeld, als ik even naar mijn eigen winkel kijk, om binnen het hoger onderwijs kleurencode oranje te kiezen en in het bijzonder voor de eerstejaarsstudenten mogelijkheden te voorzien, zodat die contacten on campus mogelijk zijn. Inhoudelijk sta ik daar zelf helemaal achter. Ik vind dat de manier om dat... ik vind dat het doel dat we moeten proberen na te streven. Aan de andere kant vind ik dat debat over die kleurcodes verwarrend. Ik begrijp dat niet goed. Hè. Men spreekt enige tijd geleden in de zomer kleurcodes en bijhorende beslissingen af. En op het moment dat die tweede golf van die kleurcodes werden toegemaakt, hè, we zaten toen in een vrij gunstige coronaperiode, die werden toch gemaakt voor slechte tijden. Op het moment dat die slechte tijden er zijn, ja, blijkt die beslissing door voortschrijdend inzicht omvergeworpen te moeten worden. En dan komt er een heel bizar debat over, ja, we zullen desnoods wel in andere kleuren stappen, maar dan gaan we toch de maatregelen die bij die kleuren horen aanpassen. Ja, dan heb je toch geen kleurenschema meer. En dat moet dat allemaal opnieuw onderhandeld worden. Waarom heb je dat toen destijds zo... En dat was ook een compromis van een moeilijke onderhandeling. Waarom heb je dat dan destijds zo beslist? Dus ik vind naar de doelstelling die je nastreeft en ook de duidelijkheid en de kracht waarmee je dat doet, vind ik hem eigenlijk, op zijn Vlaamse gezegd, goed bezig. Maar de methode, de manier waarop dat gedoe rond die kleurencodes, dat vind ik moeilijk om te volgen, wat daar eigenlijk nu precies mee aan de hand is.
Meneer Drabbe, zou u dan zeggen van dat, ja, als we een beetje alles overschouwen, dat de N-VA voornamelijk met een communicatieprobleem zit, dat ze eigenlijk inhoudelijk nog wel goed bezig is, maar dat ze dringend nodig heeft om de communicatie gestroomlijnd te krijgen?
Het heeft niet alleen met communicatie te maken. Hè. Ik denk dat de partij in eigen boezem moet kijken en bepalen wat ze wil. Wil ze zich outen als een bestuurspartij of wil ze zich outen als een oppositiepartij? Het dansen op twee benen zal een heel moeilijke situatie zijn. En één, voor zichzelf om dat vol te houden, maar twee, om dat ook verkocht te krijgen aan de publieke opinie. Mensen gaan niet meer weten of het nu enerzijds is of anderzijds. En we hebben het wel over de N-VA en niet over de CD&V. Dus dat wordt een heel moeilijke evenwichtsoefening. En dan begrijp ik ook dat iemand als Bart De Wever voorzitter wil blijven, of liever moet blijven, om dat schip toch binnen 3,5 jaar in de haven te krijgen. Want nu is het toch maar aan het wankelen. Hè? Nu is het toch maar... het zijn veel vraagtekens. En zoals Karel Vos daarnet zei, het is eigenlijk een existentieel probleem. Waar staat die partij voor en waar wil ze naartoe? Om dan terug te komen op jouw vraag over die communicatie, ja, daar zal het kwestie zijn van wat De Wever altijd zei: mijn partij is een phalanx, is een strijdpartij en niet zomaar een politieke organisatie. Vandaar zeker nu, meer dan in het verleden, waarschijnlijk een punt van te maken en alle neuzen terug in dezelfde richting te krijgen, zodanig dat een paar minuten na de communicatie van een overlegcomité in een persconferentie een van de ministers niet al een tegenstelde mening gaat twitteren of facebooken of wat dan ook. Ik denk dat er dus ook intern een hartig woordje zal moeten gepraat worden over de communicatie en de lijn die er op dat vlak moet gevolgd worden. Maar, nogmaals, het is een existentieel iets en ja, de partij zal echt moeten nadenken van wat willen we en op welke manier willen we wat we willen verkondigen aan de publieke opinie, want binnen 3,5 jaar moet de kiezer weer een bolletje rood kleuren.
En dat huppelen of dansen op twee benen, zoals meneer Drabbe terecht omschrijft, corona en het huidige debat is daar een eerste illustratie of gevalstudie van. Aan de ene kant heb je partijen zoals Vlaams Belang, die toch in dat debat ook een heel fel standpunt inneemt. Wil ook de corona-app niet downloaden enzovoort. Dan heb je aan de andere kant, aan de overkant, heb je een aantal Vivaldi-partijen, Frank van den Broeke voorop. Laat ons constructief, eensgezind, laat ons enzovoort. Dus dat is de andere kant van het verhaal. En daartussen zit onder andere die N-VA en die weet eigenlijk niet goed welke toon we moeten aanslaan. Aan de ene kant hoor je, corona is zo belangrijk dat het eigenlijk geen onderwerp meer mag zijn van het normaal politieke debat. Hè. De elleboogshake van De Croo en De Wever die in een Antwerp ziekenhuis in beeld gebracht werd met de ondertitel, er is eigenlijk een soort van godsvrede. En die zorgt ervoor dat corona eigenlijk uit het traditionele politieke debat wordt gehaald. Met andere woorden, N-VA zal zich in die discussie mee zoals de andere partijen opstellen. Dat is één indruk die je krijgt. Maar de andere indruk is, zoals Karel Drabbe net beschreef, een minister, mevrouw De Meer, dat is niet niemand. Dat is een minister en een partijvoorzitter. Dat is niet niemand die nog voor de inkt van een beslissing droog is, die fundamenteel in vraag staat en dus het opnieuw toch tot het onderwerp van het traditionele politieke debat maakt. En wat mij betreft kan dat alle twee. Hè. Je kan afspreken, dit is zo gevoelig. Op dit moment kan onze bevolking dat niet aan, dat wij daar blijven als politici normaal over discussiëren. Laten we dat voor een stukje aan de kant zetten, dat debat. Dat is verdedigbaar. Wat ook verdedigbaar is dat hij zegt, maar nee, de democratie moet haar volle werking hebben, het politieke spel moet haar volle werking hebben, of het nu corona is, of de staatshervorming, of de begroting, we gaan daar op een normale manier met elkaar over van mening verschillen. Dat kan ook, maar je moet als partij wel weten wat je wil, het is het een of het ander. En dat is dus een eerste gevalstudie van dat fundamenteel probleem, waar N-VA waarschijnlijk in de komende jaren nog vaker voor zal staan.
Ja, terwijl we als grootste partij in de Vlaamse regering ook de voorbije maanden een veel daadkrachtiger coronabeleid had kunnen voeren. Hè? Wat woonzorgcentra betreft, wat het contact tracing betreft, noem het de mondmaskers enzovoort. Oké, die werden wel op federaal niveau aangekocht, maar ook Vlaams had daar stappen kunnen zetten. En ik denk, als de N-VA ergens een oplossing moet zoeken om die gulden middenweg tussen die twee oevers, zoals de Wever dat dan altijd zegt, te vinden, dat ze toch opnieuw op niveau van het van de Vlaamse regering zal liggen en van daar een vuist te maken, eerder dan van alleen maar op federaal niveau oppositie te voeren of elkaar intern tegen te spreken. Wat er mij ook toe brengt, hè, Bart de Wever gebruikt heel vaak die beeldspraak van ja, wij zijn dan die partij die tussen die twee oevers, hè, van de Vivaldi-partijen enerzijds en het Vlaamse Belang en PVDA, PTB anderzijds zitten. Vorige week was er een studentendebat in Antwerpen dat ik gevolgd heb. En daar had Peter de Rover, toch ook niet niemand als fractievoorzitter in de Kamer, die had het niet meer over een rivier, maar over een zee. Wat moderator Jan de Meulemeester heel direct oppikte van ja, het is misschien maar beeldspraak, maar ik vond het toch wel treffend. Bij de Wever liggen de oevers blijkbaar dichter bij elkaar en zal er minder ruimte zijn voor intern debat en discussie dan bij een Peter de Rover. Tenminste, dat is de conclusie die ik daaruit trok.
Je zou het ook kunnen lezen als je het een zee noemt in plaats van een rivier. De zee is breed en als de N-VA daartussen moet laveren, dan kan ze een bredere stroom in de samenleving capteren, verwijzen naar het potentieel die de partij nog altijd heeft, onze laatste peiling, voor wat ze maar waard is tenminste, en die toch het hoogste van het partijlandschap zal zijn. Misschien verwijzen ze naar de brede vijver of zee waaruit electoraal gerecruiteerd kan worden. Maar we zijn het erover eens. Er moet bij N-VA een duidelijker keuze gemaakt worden. Want één ding wat ik nog wel meegeef, wat mij opviel, de kritiek over de beslissing rond de horeca, een federale beslissing, die hoor je wel binnen een partij. Je hoort nu ook bedenkingen over, en dat hoor je bij veel partijen, over de bijsturing in de teststrategie. Maar de tracing sputtert ook langs alle kanten. En die zit vooral in Vlaanderen. Dat is een Vlaamse bevoegdheid. En daar hoor je die partij dan niet over. En ik begrijp het natuurlijk wel dat een partij liever naar een ander beleidsniveau kijkt dan naar het eigen niveau. Maar het is het mislukken, het bijsturen van de testing en het haperen van de tracing. Die twee worden vernoemd. En we kijken nu vooral naar het eerste, omdat dat het meest in beeld komt. Maar het tweede is even fundamenteel, en wie weet zelfs nog fundamenteeler. Het bronnenonderzoek verloopt bij ons nog altijd bijzonder slecht. Als straks, als gevolg van die nieuwe teststrategie, mensen die hoog risico zijn, maar zonder symptomen thuis moeten blijven, ja, wie gelooft dat die dat allemaal zullen doen? Hè? Dus die mensen gaan waarschijnlijk geen 10 dagen in quarantaine blijven als ze die symptomen niet voelen. Zeggen, waarom zou ik dat moeten doen? Hè? Die gaan misschien financieel verlies leiden, die gaan de straat op gaan. Vandaar dat die tracing zo ongelooflijk belangrijk is. En dat is een Vlaamse bevoegdheid. En dus daar moet die N-VA dan ook maar eens naar haar eigen regeringspartijen kijken. Als dat niet goed verloopt, wat blijkbaar het geval is, ja, dan moet ze die partijen tot de orde roepen en tot actie aanzetten. Want finaal is het Jan Bon 1, hè, de Vlaamse regering. Het zal de regeringsleider zijn die voor een stuk wordt geëvalueerd op basis van het presteren van de hele regering. En dus het volstaat niet om kritisch te zijn over de horecabeslissing op federaal vlak. Ik vind dat ze ook binnen de eigen Vlaamse regering kritischer moeten zijn ten aanzien van regeringspartners die ook steken laten vallen.
Ja. Heren, ik denk dat daarmee een heel mooie analyse is gemaakt van de politieke actualiteit. Dank u wel, meneer De Vos, meneer Drabbe, voor jullie inzichten. En we horen elkaar binnenkort opnieuw.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Tot later.
En u, beste luisteraar, dank u wel dat u mee hebt gevolgd. Luister zeker ook naar onze andere podcasts. En als u ons gaande wil houden hiermee, overweeg dan eens even om een vriend te worden van Doorbraak. Surf even naar doorbraak.be/steun om te kijken hoe u ons daarmee kan helpen. Graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.